Welkom bij de Vlees of Vega podcast. Je geeft om de gezondheid van de aarde, je geeft om je eigen gezondheid. En wat kies je dan? Vlees of vega? In deze podcast ga ik in gesprek met boeren, burgers, onderzoekers en adviseurs over de ecologische en gezondheidsaspecten van vee en vlees. Mijn naam is Esther Nederhof en vandaag ga ik in gesprek met
Bart Lehotrop, boer Bart.
Goedemorgen.
Super dat wij tijd kunnen maken voor deze podcast. En dankjewel voor je gastvrijheid. Ik zit hier op jouw bedrijf, boerbart.nl. En we hebben vanochtend al eventjes rondgekeken op het bedrijf.
Ja.
De koeien staan nog binnen, althans binnen, ze kunnen ook naar buiten, maar nog niet in de wei. Het is maart 2024, begin maart. Dus nou, het weer is gewoon nog niet mooi genoeg om de koeien naar buiten te doen. Normaal staan ze hier veel buiten. We hebben rondgekeken op de speelboerderij bij het restaurant. Een heel divers bedrijf heb ik gezien. Wij hebben elkaar leren kennen toen ik tussen 2015 en 2019 werkte als lector gezonde en duurzame voeding bij Van Hal Larenstein. Jij vertelde mij toen over je omschakeling naar een regeneratief melkveebedrijf. En jij vertelde mij toen dat je de ambitie had om een boerderij te beginnen die 1000 jaar zou kunnen bestaan. Nou, daar ben ik zo wel benieuwd naar. Hoe zie jij dat hier wel zou kunnen en waarom zou dat ergens anders dan niet kunnen, of met een andere bedrijfsvoering? Mijn boek en de podcast gaan over de ecologische en gezondheidsaspecten van vlees, of eigenlijk van vee. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe jij die 1000 jaar ziet in relatie tot zeg maar die ecologische aspecten. Wat doe jij wat een ander niet doet? Waarom het hier mogelijk zou zijn om 1000 jaar lang hetzelfde bedrijfsmodel te blijven voeren? Nou, waarom zou dat ergens anders niet kunnen? Maar voordat we het daarover gaan hebben, zou ik het leuk vinden als je eerst wat zou vertellen over jouw achtergrond. Over de achtergrond van dit bedrijf. Hoe lang zitten jullie hier al? Wat was hier toen je hier kwam? Wat heb je zien veranderen in de loop van de tijd?
Ja, mooi.
Boer Bart.
Mooi. Wat een eer dat ik deel mag nemen aan jou of aan jullie, jouw podcast en boek. En wat leuk dat je me wist te vinden. Ik ben Bart Lehotrop, een jonge boer, 37 inmiddels, dus het jonge is er wel af. En samen met mijn vrouw Rianne hebben we hier een boerderij, een biologische melkveehouderij in basis, waar wij nou ja, een fantastisch avontuur mogen beleven. We hebben vier gezonde jonge jongens. De oudste van 8 en de jongste is 1,5. En wij werken hier nu 10 jaar. 10 jaar geleden, in 2013, hebben we de boerderij gekocht. En met eigenlijk het idee van, hey, wat nou als je een boerderij zou kunnen creëren, inderdaad, die 1000 jaar kan bestaan. En eigenlijk is het hele verhaal ooit een keer begonnen in 2012, toen ik op het bedrijf van mijn ouders werkte. Eigenlijk bedrijfsleider was zelfs, en ik was toen aan het kunstmest strooien. En wat ik zo interessant vond, op het moment dat ik de radio aanhaalde tijdens het kunstmest strooien op een John Deere 6210, dat ging over de aardbeving in Groningen en over de gasbubbel eigenlijk. En dat we misschien wel wat minder gas moesten gaan gebruiken om te voorkomen dat we aardbevingen kregen in Groningen. En ik weet als boer dat er heel veel gas wordt gebruikt voor het gebruik bijvoorbeeld van kunstmest. En dat ik dacht van, oké, ik ben hier dus nu kunstmest aan het strooien om mijn graslandproductie te verhogen. Wat nou als we daar mee moeten stoppen? En de overheid is wispelturig en daarmee niet altijd even betrouwbaar in de uitspraken die ze doen. Dus stel je nou voor dat ze over 10 jaar, en dat was toen 2012, zeggen van nou, we gaan die gasprijzen verhogen of we gaan de gaskraan dicht doen. Dan zit ik dus met een bedrijfssysteem die niet meer kan produceren omdat wij een essentieel onderdeel missen wat dan kunstmest heet. En op dat moment was er een tovenaar en een profeet die tegen mij vertelde, de tovenaar die zei, maak je maar geen zorgen, want op het moment dat het probleem er is, dan vinden we wel een oplossing. Zo ingenieus zijn wij als mensen. En daar heeft hij ook zeker gelijk aan. En de profeet die zei, kijk eens om je heen, want er zijn genoeg oplossingen in de natuur zelf die ervoor kunnen zorgen om jouw bedrijf of om op een natuurlijke manier een hoge productie te halen en een economisch gezond bedrijf te draaien. Op dat moment bedacht ik van oké, het zal wel waarschijnlijk nooit zo ver komen dat we een oorlog met Rusland weer krijgen, waardoor de gasprijzen verhogen. Maar laat ik me nu al gaan onderzoeken naar een andere manier van boeren, waardoor ik minder marktafhankelijk ben. En laat ik dan gaan verdiepen in klavers en in begrazingssystemen en enzovoort, enzovoort. En ik was er zo enthousiast over dat ik naar mijn vader toe ging. En mijn vader zei van, nou ja, het is een leuk idee, maar zo deed mijn opa dat. Dat gaan we hier absoluut niet doen. Dus op het bedrijf van mijn ouders. En nou ja, lef als dat we hebben, zei van, nou ja, prima, als dat hier niet mag, dan beginnen we wel voor onszelf. En zodoende hebben we de boerderij gekocht waar we nu deze podcast mogen opnemen. En hij is zo mooi. We hebben vorige week ons 12,5 jaar trouwerij mogen vieren. Van een heel goed huwelijk dat ik en Rianne samen hebben. We hebben een boom geplant. En we hopen dat wij, dat als ik ooit weer geboren mag worden, dat ik dan als kind onder die boom mag liggen. Hoe gaaf is dat? En als je die perceptie begint te krijgen, dat je niet alleen voor jezelf aan de gang bent, maar voor de generaties na je, dan is iedere dag de moeite waard om daar heel hard aan te werken. En dat doen we met vallen en opstaan. Maar ja, ik vind het fantastisch.
Kun je wat vertellen over hoe dit bedrijf eruit zag toen je het kocht in 2013? En wat er veranderd is in die...
Ja, ik kom van het bedrijf van mijn ouders was op dat moment een bedrijf met 180 koeien. Gewoon een Fries bedrijf. En toen zeiden we van, nou, wij beginnen voor onszelf. En dit was een bedrijf wat al 7 jaar lang stil stond. Dus die boer die hier zat, die was met pensioen. Die had zijn koeien al verkocht. Het was op zich een netjes onderhouden bedrijf. Maar het stond stil. Dus wij moesten alles vanaf nul weer op gaan bouwen. En het was een bedrijf met 40 hectare grond. Een stijlboerderij en een lichtbokstal. Georganiseerd ongeveer op 60 koeien. En toen wij hier voor het eerst kwamen en je begint met 100 koeien, want wat deden we? Toen, nou ja, alles was eigenlijk te klein. En wat wij geleerd hebben eigenlijk van onze opstartperiode is dat je moet de tijd op een of andere manier wel weer inhalen. Als een bedrijf 7 jaar lang heeft stilgestaan en er is niet hard aan gewerkt om het bij de tijd te houden, dan zul je dat stukje weer moeten inhalen. En daar hebben we de eerste jaren hebben we daar heel veel aandacht en tijd in besteed om te zorgen dat het bedrijf weer is zoals dat het vandaag is. Een leuk voorbeeld is, we hadden, hier tegenover staat een begraafplaats en de oude boer die moest iemand begraven. En zijn kinderen die kwamen ook in mee. En toen zei hij tegen zijn kinderen, kijk naar de boerderij, want het is wel zo'n ongelofelijke bende geworden. Maar ja, wij gingen met trekkers natuurlijk. Over paden die lang niet meer gebruikt werden. Dus alles werd verreden en werd op die manier achterstallig. Dus eigenlijk alles wat je hier ziet, behalve de stal en de stjelp, hebben we overnieuw moeten opbouwen, moeten versterken, moeten veranderen tot wat het vandaag is.
En kan je wat vertellen over de grond waar je op zit? Hoe was dat eraan toe na 7 jaar niet gebruikt te worden? Of hoe zag dat eruit, 7 jaar niet gebruikt zijn?
Nou, ik had gehoopt eigenlijk door dat als je naar een boerderij zou gaan die niet intensief gebruikt werd, dat je daarmee eigenlijk al een voorsprong zou hebben in regeneratieve begrazing. Maar waar wij eigenlijk achter kwamen, dat als je een luie grond hebt, omdat die eigenlijk niet genoeg gebruikt is, dan gaat de conditie ook achteruit. Ik vergelijk het eigenlijk maar met als jij gaat sporten en dat heb je nog nooit gedaan, dan is de eerste week heb je spierpijn. Maar de tweede week kun je wat sneller. En de derde week gaat het nog steeds beter. En op een gegeven moment ben je lekker fit en goed in conditie en kun je meer aan. En ik denk dat dat hetzelfde is met een grond. Als een grond niet uitgedaagd wordt door bijvoorbeeld koeien, dan wordt het lui en zal het minder produceren. Dus de bodemprocessen op de boerderij waar we nu zitten, die stonden eigenlijk nagenoeg stil.
Want in de sport, je gebruikt zelf de vergelijking met sport. Ik ben opgeleid tot bewegingswetenschappen, dus ik meen er iets van te weten. In de sport wordt ook gebruik gemaakt van tapering. Dat is een periode van iets minder hard trainen of relatieve rust nemen voorafgaand aan een wedstrijd om een topprestatie te kunnen leveren.
Ja,
maar jij zegt die 7 jaar, dat is te lang voor die tapering. Dan ben je eigenlijk gewoon uit conditie als je 7 jaar rust neemt.
Ja, ja, ja. Als een topsporter, dat weet jij dan beter dan mij, maar als die ook te lang stil blijft zitten, dan de spiermassa is gauw weer terug. Bij af eigenlijk, toch? Tenminste.
Ja. Yeah. Nee, maar misschien kun je wat vertellen over die grond. Bestaat er zoiets als trainen en rust nemen en trainen en rust nemen
ja.
Voor grond? Of is het gewoon, je moet gewoon altijd trainen, want dan
nee,
wordt het
nee, je moet zeker niet altijd trainen. Wij zitten hier natuurlijk in Nederland en qua klimaat zitten we natuurlijk fantastisch. Je kunt zo raar niet met je grond omgaan of er wil niet iets op groeien. Zelfs op de tegels groeit hier gras. Dus het klimaat is hier natuurlijk fantastisch. Maar als je bijvoorbeeld naar Afrika kijkt, waar de klimaten veel lastiger zijn, daarin is het eigenlijk altijd een vorm van extreme grazing eigenlijk en daarna met rust laten. En wat ik daar zo interessant vind, en nu heb ik het specifiek over Alan Savory, die met hele grote grazing enorme gebieden weer vruchtbaar maakt. Als je die theorie hier in een vruchtbaar gebied zou toepassen, zou dat best wel eens een opjuttend en positief effect kunnen hebben op de productie van je boerderij. Begrijp je?
Ja, dus jij zegt je moet eigenlijk dat Alan Savory-model ook in Nederland toepassen.
Ja, dat Alan Savory-model was eigenlijk ook voor mij zo overtuigend dat ik zei: wauw, als dat kan in Afrika, moet je nagaan wat we hier dan ook
Ja,
kunnen.
en dat is waar jij mee werkt.
Dat is waar wij in beginsel mee werken, ja.
En ik vertel daar eens over. Hoe heeft dat die luie grond die je aantrof in 2013 veranderd?
In een fitte grond die het hele jaar door produceert, met ongelooflijk veel bodemleven, heel veel warme, absurd veel. Maar anderzijds ook wel weer, hè, omdat wij geen toevoegingen gebruiken, geen kunstmest, niet kunnen bijsturen op met chemische middelen. Gelukkig ook maar, want dat wil ik ook absoluut niet. Want ik denk dat jou. Capaciteit als mens kan beperken. Dus dat willen we ook absoluut niet. Maar ondanks dat we al een heel robuust systeem gebouwd hebben, zijn we nog steeds wel afhankelijk van de grillen van de tijd. Dus als wij een lange periode droog zijn of droog weer hebben, dan hebben wij daar moeite mee. En als we het specifiek hebben over Alan Savory, en misschien voor de luisteraar wel even leuk om uit te leggen wat Alan Savory doet. Alan Savory die gaat naar gebieden die vroeger wel grasland waren, maar eigenlijk helemaal uitgedroogd zijn door, nou ja, verkeerd gebruik namen en eigenlijk door te veel rust. Die heeft hele grote kuddes met koeien die over die, nou ja, prairies heen laat lopen. En de eerste keer wat die koeien doen is, nou ja, ze verstoren de grond, waardoor in ieder geval het water weer normaal in de grond kan gaan. Maar met het masseren van de grond met de hoeven planten ze ook weer nieuwe plantjes in die gebieden. En dan, volgens mij doet Alan Savory om de 3 maanden of om de 6 maanden dat hij teruggaat naar zo'n gebied. Nou, dan moet je je voorstellen, er staat ongeveer 1 meter lang gras. Daar gaan die koeien overheen. Die beweiden daar, nou wat zal het zijn, 60% van en 40% van het gras wat gestond wordt, eigenlijk naar de bodem toegedrukt als voeding voor het bodemleven. En het mooie aan dat is 100% een natuurlijk proces. Hij doet daar helemaal niks aan. Dat is gewoon hoe de natuur werkt. En als je kijkt hoe hij gebieden die verdord zijn weer om kan toveren tot een paradijs, alleen maar met bewegend vee, ja, dat is natuurlijk fantastisch inspirerend. Dat hebben wij geprobeerd te kopiëren naar hier, naar Nederland, maar rustperiodes van een half jaar is hier niet goed. Want wat wij hier bijvoorbeeld zien is dat jouw grasplant. Nou, en na 4 weken, als je hem langer laat worden, dan wordt hij gewoon te oud. Hè? En wat wij als boer. Nou ja, het lastige is aan de filmpjes die je vindt op YouTube ten opzichte van de realiteit waar wij zelf in zitten, is wij hebben koeien met melk. En melkkoeien die willen graag jong en vers gras. En als je vleeskoeien hebt, die kunnen veel langer gras hebben. En die kun je ook op een hele andere manier begrazen dan je melkkoeien. Dus wij zijn altijd op zoek naar het beste van die twee werelden. Waar je met vleeskoeien heel dicht bij het Alan Savory concept zit, moet je met melkkoeien toch wel weer heel goed gaan zoeken van oké, wat is nou de juiste moment om dat gras dan weer te maaien of te weiden of te gebruiken om te zorgen dat je aan de ene kant natuurlijk genoeg melk produceert en aan de andere kant een systeem creëert dat altijd kan blijven bestaan.
En wat is dat juiste moment?
In het voorjaar is dat bijvoorbeeld al om 3 weken. Dus dan beginnen we in maart beginnen we met weiden. Dan kun je de volgende keer al in april. In april dan begint het te groeien. Dus dan kun je alweer begin mei. En wij kijken dus naar de groeicurve van het gras op dat moment. En op het moment dat je naar de langste dag gaat, dan wil het gras zaad maken. Nou, als het zaad maakt, maakt het geen blad. En van blad maak je melk en niet van de stengel. Dus dat zijn hele moeilijke perioden. Dan moet je bijvoorbeeld al wat sneller gaan weiden, zodat ze dat zaad mee opeten. Nou, ik zou daar misschien zouden we wel een hele dag een podcast over kunnen maken, over wat het juiste moment is. Maar ik denk dat de vakmensen onder ons, Dus de boeren die door het grasland heen lopen, heel goed weten wat het juiste moment is om te oogsten. Maar daarmee zitten wij natuurlijk dat, omdat wij biologisch zijn, wij dat soort processen niet kunnen verstoren. En daarin heel afhankelijk zijn van wat de natuur ons op dat moment geeft.
Ja.
Maar het is wel, het zijn wel heel veel woorden. Ik hoop dat je het nog begrijpt.
Ja, ik denk het wel. Ja.
Nou,
ik probeer de koppeling te maken naar het bedrijf dat 1000 jaar moet kunnen bestaan. Waarom is dit dan een methode die helpt om 1000 jaar te kunnen blijven bestaan? En wat doen andere boeren dan anders, waardoor het volgens jou niet kan?
het mooiste aan ons bedrijf is, we hebben in onze woonkamer hebben we een foto hangen van twee koeien die weiden. Het is eigenlijk een hele groep koeien die je op de achtergrond ziet, maar specifiek twee koeien aan de voorkant. En wat zo tof is aan die foto had 1000 jaar geleden gemaakt kunnen worden en over 1000 jaar nog steeds. En wat zo gaaf is aan die koe, die is zo ingenieus ontworpen eigenlijk om van gras melk te maken. Als we daar een fabriek van zouden moeten maken, dan hadden we zo ongelooflijk veel afval en water moeten verspillen. Maar omdat die koe op zo'n goede manier samenwerkte met de bacteriën die hij in zijn maag heeft en zo is gebouwd, werkt dat gewoon heel erg goed. En waar de huidige landbouw is gebaseerd op machines, en een machine gaat, nou ja, 10 tot maximaal 20 jaar mee en dan is hij verouderd. Dus wat is nou het verschil tussen mij en bijvoorbeeld de boerderij van mijn ouders, waar mijn broertje boer op is geworden? Mijn broertje koopt regelmatig een nieuwe trekker omdat hij die nodig heeft. Wij hebben ook een nieuwe trekker, maar wij kopen niet een nieuwe omdat we hem bijna niet gebruiken. Waarmee onze trekker dus 20 jaar mee kan gaan en dan eigenlijk nog steeds kan omdat hij weinig wordt gebruikt, heeft mijn broertje 6 trekkers nodig om alle oogstprocessen die bij ons door een dier worden gedaan te verwerken door machines eigenlijk. En dus waar een gewone boer het gras maait, moet schudden om te zorgen dat het zongedroogd wordt, dan bij elkaar moet harken, dan op moet halen met een opraapwagen. En misschien wel met een hakselaar, moet inrijden om te zorgen dat het luchtdicht is en goed kan opgeslagen worden. Daarna moet hij het voeren met de voermingwagen. En daarna moet hij de mest weer uitrijden die de koeien in de stallen hebben gepoept. Dat zijn 9 trekkerbewegingen waar wij de koe gewoon terugzetten in het gras. En dat kun je in principe lopend doen. Ja, het is wel eens leuk om de trekker mee te nemen, maar dat is het dan ook. En als je dan die 8 processen kunt skippen, dus weg kunt halen, en in ieder geval in veel mindere mate kunt doen dan een collega-boer, ja, dan is dit bedrijf dus echt wel in staat om, als ik dan ooit weer word geboren onder diezelfde appelboom en weer hier boer mag worden, dat in principe nog steeds zou kunnen werken.
En dan doe je dus op die gasvoorraden die kleiner en kleiner worden, waar we geen stikstof meer mee kunnen gaan maken. En dan doe je op de dieselvoorraden die
De
misschien wel op
huidige
zijn.
landbouw produceert veel en zeker ook heel efficiënt. Hè? Als je kijkt als je nou een plofkip hebt en je kijkt hoe weinig voer daarvoor nodig is om die granen en die mais en die soja te veranderen in vlees, ja, dat is een compliment voor die industrie. Het heeft niks meer te maken met dierwelzijn, dus dat is echt verschrikkelijk. Maar dat stukje, daar zijn die Nederlanders wel heel goed om granen om te zetten in vlees. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik daar begin. Zou jij het verhaal weer terug pakken?
Jij vertelde net over minder maaien,
Oh
dat
ja,
maaien gewoon
oh
heel
ja,
veel
de
handelingen
voorraden die er
kost.
worden.
Dus
En het interessante is, omdat wij veel minder diesel gebruiken, zijn we daar ook veel minder afhankelijk van. Dus ons bedrijf is veel minder marktafhankelijk geworden dan een bedrijf. Als jij melk moet maken van granen, maïs en soja, dan ben je altijd afhankelijk van de prijs die je moet betalen voor die melkvlees, voor die soja. Dus alle input die je in je bedrijf doet, moet je betalen. En dan moet jij proberen om dat zo efficiënt mogelijk om te zetten in een eindproduct wat de consument ook graag wil hebben.
Dus jij zegt de levensvatbaarheid op lange termijn van ons bedrijf is groter, omdat we minder afhankelijk zijn van externe markten.
Absoluut,
Ja.
dat is precies waarom ons bedrijf zo sterk is.
En Heeft het ook te maken met de bodem, de manier waarop jullie met de bodem omgaan? Dat jij denkt dat jullie bedrijf op lange termijn levensvatbaarder zal zijn dan een gangbaar melkveehouderij?
Ik denk dat onze manier van boeren overal zou kunnen. Hè? Dus dit zou je op kleigrond kunnen doen. Wij doen het op zandgrond. De vrienden van ons doen het op veengrond. En die zijn allemaal succesvol. En niet een beetje succesvol, heel erg succesvol. Dat je denkt, oké, draai die zulke winsten. En dat is eigenlijk constant om heel veel processen uit het systeem te houden en die koe terug te zetten in het gras. Constant weer en dat zo goed mogelijk proberen te doen. Ik heb niet genoeg kennis om een goed antwoord te kunnen geven of wij goed omgaan met de bodem. Alhoewel ik dat wel heel logisch zou vinden. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de polder, hier de Flevopolder, hoe ze daar met de grond omgaan. En dat produceert ook nog steeds heel veel. Dat ik dan wel eens denk van nou, ik weet niet of ik het bij het rechte eind heb. Want daar komen ook nog steeds heel veel tonnen met product van een hectare af. En kunnen daar ook al jaren achter elkaar die grond blijven uitmijnen. Tenminste, ik denk dat dat zo is. En op een of andere manier lukt ze dat ook. En wij met wij zijn regeneratief aan het bewijden. Wij houden dat ook altijd vol, maar in verhouding produceren wij minder per hectare dan zo'n boer in de polder die de grond omploegt.
En op wat voor grond zitten jullie?
Wij zitten op zandgrond.
Jullie zitten op zandgrond.
In de basis zitten wij op arme grond.
En kun je dat wel vergelijken dan met elkaar? De rijke kleipolder en de arme zandgrond?
Nou, dat is dus waar ik aan het begin van dat betoog ook zei, van ik heb daar niet genoeg verstand van om daar een wetenschappelijk goed antwoord op te kunnen geven. Maar als je dan kijkt naar het onderzoek van Han Olof van de Rijksuniversiteit Groningen, volgens mij was dat was een onderzoek van welke gronden produceren nou het meeste. En ze hadden in dat onderzoek hadden ze een biologische boer, die al heel lang biologisch was en regeneratief boert. Ze hadden daar de Oostvaardersplassen en een boer uit de polder naast elkaar gezet. Om te kijken van, maar wat is nou het meest cruciaal in een hoge productie? En het interessante was dat de Oostvaardersplassen verreweg het meeste produceerden. En die boeren eigenlijk niet. Dus dat het natuurlijke proces, bewijd door dieren en constant herhaald, werd door dieren absurd produceren. Dus zelfs de meest intensieve boer in de polder kon niet op tegen de producties die gehaald werden op een natuurlijke manier in de Oostvaardersplassen. Er zijn er allemaal mitsen en maren die we kunnen opgooien. Maar uit dat onderzoek kwam dat de Oostvaardersplassen het meeste produceren. Ja, daar hebben ze het ook over jonge zeekleien en dat soort dingen allemaal. Dat zou effect kunnen hebben. Maar zelfs de boer die daarnaast boert, haalde niet dezelfde producties. Ondanks dat hij dus wel de beschikking had over kunstmest en over alle techniek die we tegenwoordig gebruiken in de landbouw. En hoe inspirerend is het om te weten dat dus de natuur alle antwoorden wel voor ons heeft. Alleen dat wij moeten leren kijken, maar maar hoe zit dat dan in elkaar en kunnen we daar genoeg op vertrouwen om daar dan uiteindelijk ook een economisch model op te bouwen? Want ja, zonder economie halen we de 1000 jaar ook niet.
Nee, dat snap ik. Nee, ik vind je best wel bescheiden. Ik heb, weet je, het is een onbescheiden ambitie om een boerderij te willen creëren die 1000 jaar kan blijven bestaan.
Ja.
Of het is onbescheiden om te zeggen dat anderen dat niet zullen kunnen. Dus of alle boerderijen kunnen dat, of jij doet iets unieks. En ik denk eigenlijk dat jij iets unieks doet. Er zijn absoluut meer boeren in de regio en in Nederland en in de wereld die zo werken. Maar het gros van de boeren heeft echt moeite met het opbouwen van organische stof. En zeker als er geploegd wordt, dan gaat het organische stofgehalte eerder naar beneden dan omhoog. En ik had eigenlijk verwacht van jou dat jij zou zeggen, wij hebben een methode waarbij wij organische stof omhoog brengen. En dat is ook de reden waarom wij nu veel meer wormen zien in de bodem, veel meer leven in de bodem, dan toen we hier 10 jaar geleden kwamen. En ja, je bent daar heel bescheiden in zeggen, volgens mij doen wij het echt wel goed. Of heb je toch problemen in de bedrijfsvoering dat je zegt, ja, ik dacht dat ik het goed deed, maar in de praktijk werkt het gewoon nog niet zo goed.
Toen wij natuurlijk begonnen hier, zaten we inderdaad in een bodem die niet zo sterk was. En als je dan, ik heb ooit, ben door Radio 1 geïnterviewd, dat was volgens mij in 2008, over de podcast. Nee, dat was een blog die ik had geschreven, dat ging tot hier en niet verder. Dat ging erover dat wij dus het doel hebben om 1000 jaar te bestaan. maar dat het nooit meer ten koste mag gaan van de dieren. Wat er eigenlijk gebeurd is op onze boerderij, is je komt, we hebben met z'n allen in de landbouw vanaf 1950 een heel, heel mooi, nee niet een heel mooi, een heel moeilijk en heel ingenieus Zwitsers horloge ontworpen, waarin we met z'n allen het compleet vastzitten. Het zijn allemaal kleine radertjes die in elkaar draaien om de tijd maar op tijd te zetten. Hè? Wat wij hebben gedaan is door kunstmest eruit te halen en op deze manier te willen boeren, hetgene wat wij deden, wij trokken daar één radertje uit en alles viel in duigen. En dat hadden we niet voorzien. Dus wij hadden Jersey koeien gekocht uit Denemarken, omdat wij ervan overtuigd waren dat dat de beste dieren waren in dit systeem. Maar als je geen granen meer gaat voeren aan een dier die wel uit zo'n systeem komt, die verschraalt en gaat uiteindelijk gewoon dood. Als je geen mineralen gaat voeren aan dieren die uit zo'n systeem komen, dan gaat dat mis. Als je geen kunstmest meer strooit op gras wat de dieren gewend zijn om te eten, dan gaat het mis. Dus waar wij, we hebben ongelooflijk harde klappen voor ons kop of hoofd gekregen. Het was een hard gelag. Hard als dat het snel ging, maar ook hard omdat de waarheid ergens anders lag. En wat ik dus, wat ik een andere boer ook absoluut zou adviseren is, als je plannen hebt om je bedrijfsvoering te veranderen, neem daar 10 of 20 jaar de tijd voor. En zeg van, hè, van over 20 jaar, dan staan we daar. En ga niet zoals mij denken van, nou, maar dan gaan we gaan in 1 jaar een boerderij bouwen die 1000 jaar kan bestaan. En dat is misschien ook wel de reden van mijn bescheidenheid. De eerste jaren waren hard. Die hebben we.
Ik zie het, het raakt je echt.
Ja. Ja. Nou ja. Ja, want je komt hier met zo'n goed idee. Je bent er zo vol van en je gaat er ook vol voor. En dan vallen je koeien gewoon onder je dood neer. Gewoon omdat het nog niet kan. Omdat je dat radertje uit het systeem weg hebt gehaald. En als je dan, dat was niet leuk. En dat is ook de reden dat ik bescheiden ben in het overtuigen van andere boeren. Het is niet zomaar iets om je bedrijf deze richting uit te veranderen. Hoe leuk en hoe mooi het ook is. Maar neem daar 20 jaar de tijd voor. Want tot nu toe heb je waarschijnlijk ook een bedrijf opgebouwd met bepaalde redenen. En ja, je zit vast aan de fokkerijorganisatie. En je zit vast aan de voerfabriek. En je zit vast aan de diesel. En al die dingen die we met z'n allen op hebben getuigd. Maar als je daar los van wilt, dat is denk ik een hele goede overweging. Maar neem daar wel de tijd voor. Want nou ja, bij ons zijn gewoon, ging het compleet mis eigenlijk. En dat was een heel hard gelag. Dat is, ja.
Heb je erover gedacht om te stoppen?
Ja. Ja, met boeren, ja.
Of met deze vorm van boeren?
Ja, zeker, zeker. Want wat zo lastig was, is toen wij in eigenlijk die crisistijd zaten van je bedrijf veranderen, zag ik de boeren om me heen nieuwe trekkers kopen. En als je koeien niet goed gaan, dan gaat je lopende rekening courant gaat ook niet goed. En je liquiditeit ook niet. En dat geeft stress, heel veel stress.
Ja, het is echt een moeilijke tijd geweest. Ja. Je zit hier nu wel een verhaal vertellend van wij willen. We hebben net een zoete kerst geplant. Ik zou over 3 generaties opnieuw geboren willen worden. Dus je hebt er wel.
Nou,
ik vind jezelf vertrouwen in dat het kan, dat het goed gaat komen.
Ja, en dat is dus zo bijzonder van wat ik nu mag leren. Ik ben christelijk opgevoed en 2 jaar geleden heb ik gezegd, nou God, als u bestaat, laat het dan maar zien. Hè? Laten we dat avontuur samen aangaan. Dus nee, als u dan bestaat, ik laat gewoon alles los wat ik heb geleerd, ook in de cultuur die ik heb geleerd. En ga met mij mee op reis en we zullen zien wat we met elkaar mogen beleven. En het stomme was, toen in 2013 was ik ervan overtuigd, of ik ben ervan overtuigd nog steeds, dat het de bedoeling was dat we hierheen zouden gaan.
Yeah.
Dat het de bedoeling was dat we hierheen zouden gaan met alles wat we geleerd hadden en al het onderzoek wat we gedaan hebben. En toen wij begonnen aan de reis die we hier mogen meemaken, toen hebben we ons laten afleiden eigenlijk door dingen die er om ons heen gebeurden. He, je had een goed plan geschreven. We waren goed op weg. En dan op een gegeven moment dan zie je dat je productie blijft steken op bijvoorbeeld maar 4000 liter per koe. Terwijl de buren 10 tot 13.000 liter per koe produceren. Dan gaat er wel iets in je om dat je denkt van oké, maar wie is hier nou dom? Hè? Ben ik dat nou? Wie is hier nou gek? Ben ik dat nou? En dus ik heb mij laten afleiden tussen 2017 en 2019 eigenlijk. Om wel de weg in te slaan met voermengwagens en mensen die mij beloofden om een hogere productie, dus een beter rendement. Hè? Dus de gouden bergen beloofden. Tot eigenlijk 2019 en dat je dan, toen kwam corona en dat je denkt, ja, maar waar zijn we nou eigenlijk helemaal mee bezig? En toen ik dus 2 jaar geleden heb gezegd van nou ja, laat maar zien dat je bestaat of op wat voor manier dan ook maar. Kwam er eigenlijk weer heel erg veel vertrouwen in dat plan wat we ooit in 2013 hadden geschreven. En sindsdien nou ja, gebeuren de ene na de andere wonderen eigenlijk die deze plek heel succesvol maakt. Dat is wat het is, denk ik. Dat 2013 hier begonnen en ik weet ook zeker dat God ons heeft geholpen om hierheen te gaan. Toen wij boer werden en de producties tegenviel, heb ik me laten afleiden door proberen die productie omhoog te krijgen en om mijn koeien te redden eigenlijk. En in 2019 hebben we een goed gesprek gehad met God. En toen hebben we gezegd van oké, hey, waar gaan we voor die boerderij die 1000 jaar bestaat?
Ja, je bent flink op de proef gesteld.
Ja, ja. Nou ja, doe dat dan ook maar.
Ja. En je vertelt over wonderen die gebeurd zijn in de laatste 2 jaar. Wil je daar iets over vertellen?
Nou, het is absurd wat we hier mogen meemaken. Ten eerste natuurlijk een fantastisch gezond gezin met 4 prachtige jongens. Dat is hetgene wat het meest waardevol is. Maar als je dan kijkt. Op een gegeven moment in het land gezeten en gevraagd van nou, hè, laat die boerderij maar van meer worden dan alleen van mij alleen. Want het is ergens best wel egoïstisch om een boerderij te hebben van 40 hectare, waar je gezellig met je vrouw en kinderen kunt opgroeien, terwijl we voor veel meer mensen iets kunnen betekenen dan alleen voor ons eigen gezin. En toen zeiden we, hè, en toen heb ik dus ook gewoon letterlijk gebeden van ja, deel het maar. Laat maar zien wat voor stappen we moeten zetten. Leer mij maar wat we mogen doen. En binnen een week zat ik achter de computer. We hebben de hele Bloeifoundation opgericht. Waarin we zeiden van oké, we gaan onze boerderij delen met 1000 mensen. Want fuck het systeem. Het zijn dingen die veel belangrijker zijn als economisch succesvol willen zijn. Wij hebben als mens, gebruiken we op dit moment maar 8% van onze DNA. Als wij met de seizoenen mee zouden kunnen eten en wij kunnen voedsel produceren wat werkelijk bijdraagt aan jouw gezondheid en lichaam en geest, wat zouden wij dan van een fantastisch toegevoegde waarde kunnen zijn voor de mensen die met ons willen verbinden of die we kunnen helpen? Wat moet je nagaan wat er kan gebeuren als we jouw capaciteit kunnen verhogen van 8 naar bijvoorbeeld 9, 8,5, 9%. Als je kijkt wat je nu al kan en je weet je capaciteiten te verhogen, gewoon door in vertrouwen te leven, gezond te eten, om gezond te eten in de vorm van, omdat dat je gegeven wordt van een gezonde boerderij, volgens mij hebben we dan een veel grotere toegevoegde waarde dan wat voor economische waarde je er ook aan zou willen verbinden.
Ja. Je zegt nu een paar dingen. Je hebt het over economische waarde. Fuck de economische waarde, zei je. Je wilde je boerderij gaan delen. Maar je hebt het ook over de toegevoegde waarde van ons als mens. Ik vind die laatste heel interessant. In de hele discussie over vlees of vega wordt er heel vaak van uitgegaan dat wij mensen de aarde eigenlijk tot last zijn. Dat we met 9 miljard van die figuurtjes eigenlijk gewoon te veel last veroorzaken voor de aarde. En jij hebt het nu over toegevoegde waarde van ons als mensen.
In de gesprekken die ik heb en in de dingen die God mij laat zien en de boeken die ik mag lezen, denk ik vanuit mijzelf, dus zonder daar ook maar wat voor religie dan ook maar aan toe te voegen, stelt de grootste waarde die jij als mens hebt is jouw denkcapaciteit. Jij zou met jouw denken, met jouw creëren, iets toevoegen, kunnen voegen wat voor meerdere generaties mag bestaan. En dat dat ook iets is wat je hebt gekregen en dat dat ook iets is waar je mee wat mee mag en misschien zelfs wel iets mee moet gaan doen. Als wij met elkaar durven te verbinden in liefde en vertrouwen, dan kunnen wij iets creëren waarin we werkelijk weer met liefde met elkaar kunnen omgaan. Als we elkaar echt de hand durven te geven, dan komen we uiteindelijk bij een mooiere wereld. En de casus die wij toen destijds op tafel hebben gelegen, van als we onze boerderij nou kunnen delen, stel je voor dat wij 1000 mensen aan één tafel zouden kunnen krijgen en we zouden met z'n allen de ideale boerderij gaan bouwen. Dan ontstaat er iets wat wij hier onmogelijk in de podcast met elkaar kunnen gaan bedenken. Onmogelijk. Wij zijn met z'n tweeën, maar als je met 1000 mensen bent die gaan samenwerken aan de boerderij die 1000 jaar mag bestaan, dan ontstaat er iets wat wij aan de voorkant niet kunnen bedenken. Ik geloof zelfs dat als wij met z'n allen op een positieve manier met elkaar zouden samenwerken, dat we zelfs een ruimteschip zouden kunnen bouwen, terwijl we daar helemaal geen verstand van hebben. En wat is de toegevoegde waarde van ons mens? Ja, misschien hebben we het de afgelopen decennia niet zo heel goed gedaan. Misschien zijn we niet zo netjes met de aarde omgegaan als dat in werkelijkheid de bedoeling is. Maar wij hebben ook allemaal weer opnieuw de capaciteit om dat te veranderen naar een manier waarop we dat wel willen. En daarin kunnen we altijd van toegevoegde waarde zijn, volgens mij. Dat is als toegevoegde waarde. En waarom 1000 jaar? Ik kan voor mijn generatie best nog wel de wereld verkloten. Geen punt. En dat houdt er nog wel een generatie vol. Maar als je gaat nadenken over 4 of 5 generaties, ja, hoe laat je de wereld dan achter? En als we hem dan nog eens iets concreter maken. Hè, ik heb ook boeken gelezen over dat. Stel je voor dat je wel weer mee mag doen over een paar generaties. Hè, dat jouw ziel dan uiteindelijk weer overnieuw geboren mag worden. Hoe ongelooflijk gaaf is dat dan? Dat het op een plek gebeurt waar je van houdt. En een plek.
Ja, fantastisch. Ja, ja, ik voel het heel is binnen de motivatie van jou. Ik woon zelf ook op een woonboerderij, 1 hectare groot. Kinderspel natuurlijk, maar ook daar zorgen wij op zo'n manier voor voor de tuin, dat ik daar inderdaad wel graag weer terecht zou willen komen. We denken inderdaad, nabij het huis van goh, zouden we hier met meerdere generaties kunnen wonen?
Ja.
Zodat mijn kinderen daar ook een plek mogen hebben, mochten ze dat willen. Ze mogen natuurlijk ook in Sri Lanka gaan werken, omdat ze online werk hebben. En weet je, dat staat ze vrij natuurlijk. Maar ik voel heel diep van binnen wat je bedoelt. Ja.
En de kinderen mogen ook weer worden wie zij zijn. Ja. Maar binnen de capaciteiten, het gaat om wat jij doet. En wij proberen hier dus het zo goed mogelijk te doen. En wat ik zo ongelooflijk gaaf vind, is dat er zoveel mensen met ons zijn die zeggen van nou, wij vinden dat ook. Alsjeblieft, ik koop een 1000ste deel van jouw boerderij. Hier heb je 1000 euro. En doe alsjeblieft iets moois mee. En dat is wat we doen. En wat ik zo gaaf vind, is die mensen. Ineens krijg je een stukje energie. Want geld is eigenlijk een stukje energie waar je iets mee kunt. Maar aan dat stukje energie hangt een stuk vertrouwen. Een stukje geloof. Zo van, alsjeblieft, doe er iets moois mee. En doe het vooral heel goed. Nou ja.
Ja, en dat brengt ons terug bij het economische aspect. Ja. Er wordt vaak gezegd, ja, regeneratieve landbouw is leuk, of überhaupt natuurinclusieve landbouw is leuk, maar economisch kan het niet uit. Hoe sta jij daar tegenover?
Als je heel veel geld zou willen verdienen in de landbouw, en je vindt ethiek niet belangrijk, dan kun je het meeste verdienen hoe intensiever, hoe beter je saldo. Dus hoe meer kippen in een schuur, hoe beter je saldo. Hoe meer schapen, geiten in een schuur, hoe hoger je saldo. Hoe meer varkens in een schuur, hoe hoger je saldo. Als het je niet uitmaakt wat je in andere gedeeltes van de wereld doet met die schuur die jij hebt gebouwd, dan verdien je daar qua economie ver weg het meeste mee. En fijn voor je dat je daar succesvol in bent. En inderdaad, daar kunnen wij niet mee vergeleken worden. Want wat er gebeurt is dat soort boerderijen misschien hier in Nederland 40 hectare hebben, maar over de wereld heel veel hectares gebruiken, dat hierheen verschepen. Daar hier melk, vlees en eieren van maken. Dat weer verkopen naar het buitenland. Hier de mest houden. En voilà, we hebben een stikstofprobleem. Waar we met z'n allen. Die boeren die zijn natuurlijk heel boos. Want ja, er is iemand die verteld heeft. Dat als hij dit gaat doen, dan beloof ik jou gouden bergen. En ondertussen hangen wij als slaven aan die bedrijven. Om daarmee door te gaan. Begrijp je?
Maar wij als slaven?
Wij, die boeren, die zijn slaaf van de prijs. Van de producten die zij inkopen, van de prijs van de mest die ze moeten afzetten, van de prijs die een ander bepaalt voor het vlees wat ze krijgen. Dus het is echt een.
Dus dan heb je het weer over dat stukje markteconomie waar je van, waar jij eigenlijk van los wilt komen.
En tot op zekere hoogte ook los bent. Wij zijn daar los van. Een bank die bijvoorbeeld de rente is weten verhogen, terwijl je al die financiering hebt gedaan om die staal neer te zetten. En in beginsel doe je toch goede dingen, want je produceert voedsel, maar je hebt geen idee hoe je de rest van de wereld achterlaat met jouw handelen hier in Nederland.
Okay, dus als je rijk wilt worden, moet je.
Nou, als je rijk wil worden in geld.
Ja, oké, okay. Dat is natuurlijk iets heel anders dan rijk worden. Ik snap, ja.
Ja, dus als je veel van die briefjes wil hebben waar een getal op staat, dan absoluut zoveel mogelijk dieren, zo weinig mogelijk ethiek. Zo
ja,
gewoon.
Je punt is duidelijk, ja.
Ja.
En wat is de andere optie?
Wij hebben een boerderij met 60 koeien. Wij zijn heel bewust consument gedreven. Dus wij proberen zoveel mogelijk van onze producten rechtstreeks aan de mensen. Nou ja, in een relatie met mensen te verhandelen. Dat is heel veel werk. Maar dat vinden wij ook heel erg leuk. Maar als je kijkt naar collega boeren die het precies zo doen. Dus het regeneratieve, heel specifiek. En alleen maar melkveehouder zijn. Die hebben het heel erg goed. En de reden waarom zij het zo goed hebben, is zij hebben geen nieuwe trekker nodig op het moment dat die trekker stuk gaat. Begrijp je? Dus de kosten van de bedrijven zoals wij dat hebben, zijn vele malen minder. Dus de productie is wel lager in zijn totaliteit. Maar als je kijkt wat wij daar niet voor gebruiken, dan hoeft die productie ook niet zo hoog te zijn om al die systemen en al die techniek en al die aankopen te kunnen betalen. En daarmee maken dat dit soort bedrijven wel degelijk economisch haalbaar zijn. Moeilijk is natuurlijk wel, is dat in Nederland de grond niet wordt betaald op de opbrengst die heeft, maar de grond is een belegging. Dus waar je in de polder al inmiddels volgens mij 140.000 euro moet betalen voor een hectare grond. En je kunt daar maar voor 3.000 euro melk afhalen per jaar. Op geen enkele manier dat je dat economisch recht kunt rekenen. Dus grondmarkt is anders dan de exploitatie die je op die grond hebt. En dat is misschien ook wel wat ik geleerd heb. In geld zijn verschillende spellen eigenlijk. Dat is, het ene spel is, hoe zorg je ervoor dat jij vandaag genoeg produceert om jou netjes jouw last te kunnen doen. En het andere grondspel is, het andere geldspel is, ik koop vandaag bezit. Dat bezit, dat houdt dezelfde waarde. Maar omdat geld heel snel in waarde achteruit gaat, kan ik voor datzelfde bezit over 100 jaar hetzelfde kopen als dat het nu waard is. Begrijp je wat ik probeer te vertellen? Dus waar een ander jou zou vertellen, goud wordt meer waard, is goud eigenlijk precies evenveel waard als 100 jaar terug. En is over 100 jaar nog steeds, want je koopt er nog precies evenveel goederen voor datzelfde stukje goud als dat je 100 jaar geleden deed.
Ja, dat is een andere visie dan de gangbare visie waarbij je grond aankopen als belegging zou kunnen zien.
Grond aankopen is een belegging. Het is niet, dat is een belegging en anders niet. Alleen de boer heeft het voordeel dat hij die belegging kan gebruiken in zijn bedrijfsvoering, waardoor hij geen box 3 belasting hoeft te betalen. Hij kan het economisch gebruiken op het moment dat het niet verhandeld kan worden, kan hij het zelf gebruiken. Dus voor een boer heeft die belegging ook een waarde waar hij meer mee kan. Maar grond is niks meer en niks minder dan een belegging. De exploitatie van de grond is wat anders.
Ja. Ja. En daar heb jij dus als boer zelf verantwoordelijk voor om die exploitatie zo rendabel mogelijk te krijgen.
Ja, en dus... En als je dan kijkt naar de bedrijfssystemen en die ga je met elkaar vergelijken, dan geloof ik zelfs dat het bedrijfssysteem wat wij doen meer gaat verdienen dan een bedrijfssysteem wat een ander doet. Dus stel je voor, we zouden beide een boerderij hebben met 40 hectare en daar zouden geen schulden op zitten, dan geloof ik dat de boerderij zoals wij dat doen evenveel en misschien nog wel meer geld zou verdienen dan een intensief bedrijf die... Die met de markt mee moet bewegen om zijn geld te verdienen.
En dat zit hem dan in de lagere kosten?
Nou, zit hem in gewoon heel veel processen die niet plaatsvinden en daardoor ook geen kosten met zich brengen.
Ja. Ja.
Daar zit het hem.
En zit er ergens in jou toch ook nog wel iemand die gelooft dat je met die regeneratieve manier de productiviteit van die grond toch ook wel iets hoger zou moeten krijgen dan...
Nou, als je kijkt naar een boerderij die... als je kijkt wat een koe van een hectare kan afhalen, dan is dat niet heel veel. Maar als je kijkt wat de toegevoegde waarde van die koe op de gezondheid van die hectare is, dan is dat heel groot. Als je een melkveehouderijbedrijf zou gaan combineren met een akkerbouw of met een tuinderij, dan ontstaat er ineens iets heel interessants. Want van een hectare aardappelen kun je bijvoorbeeld 50.000 kilo aardappelen halen. Nou, daar kun je heel veel mensen van eten geven. Als je een koe op een hectare laat lopen, haal je er ongeveer 5.000 tot 7.000 liter melk af. Dat is een groot verschil. Dat is 45.000 kilo product waar je minder mensen van kan laten.
Ja, nou eten mensen natuurlijk geen kilo's, maar voedingsstoffen.
Ja, maar...
Soms zouden we even andersom kunnen doen.
Een platte som. Wat er interessant aan is, is die koe die met grasland, klavers en kruiden herstelt die eigenlijk de bodemprocessen weer die je hebt verstoord op het moment dat je andere producten gaat planten, zoals sla of nee, wat dan ook. Wat wij willen gaan doen is op die 40 hectare die wij mogen gebruiken, doen wij een heel groot gedeelte bewijding om de grond gezond te houden. Maar we doen ook een gedeelte tuinbouw komt er ook bij. En dus om de 2 jaar, hè, er wordt 2 jaar lang tuinbouw gedaan en daarna is het bijvoorbeeld weer 20 jaar grasland. En wat wij daarmee hopen te creëren is dat de producten die daar afkomen de maximale inhoud krijgen omdat die grond zo gezond is.
Ja.
En als wij als mensen die producten dan weer mogen eten, zou dat iets kunnen doen met onze gezondheid in lichaam en geest. En als wij daarmee weer van meer toegevoegde waarde kunnen zijn, omdat onze tankcapaciteit vergroot, ja, ik denk dat we dan iets goeds doen.
Ja, precies. Ja, ja. Nou, ja, je bent de wetenschap dan ver vooruit, want wetenschappelijk is het nog niet aan te tonen dat je van betere grond betere producten haalt.
Nee.
Daar is denk ik gewoon ook het verkeerde onderzoek voor gedaan tot nu toe. Maar wat jij zegt is dat die koe 20 jaar lang toegevoegde waarde mag hebben voor de bodem.
Ja.
En dat je na die 20 jaar daar
die bodem
groente gaat verbouwen.
Om 2 jaar groente te verbouwen. Om
2 jaar lang goede groenten van af te halen.
Ja. En in de Bijbel hebben ze het al over 7 jaar grasland en dan groentes verbouwen. Nou ja, laat dat getal maar even los. Maar de structuur wordt dus dat wij binnen onze melkveehouderij en binnen het restaurant en de speelboerderij en de winkel die we hebben, dus een groenteteeltak gaan doen. Groente/akkerbouwteeltak gaan doen. Dus dan gebruiken we al het groeien van die grond in de vorm van groenten. En daarna wordt het weer grasland, omdat het grasland een natuurlijke capaciteit heeft om dat te herstellen.
Ja.
Want als je een boerderij wil creëren die 1000 jaar kan bestaan, en we gaan overal compost weghalen om onze grond te verrijken, dan verarmen we dus weer ergens anders iets. Begrijp je wat ik probeer te zeggen?
Ja.
Nou ja, dus dat is het plaatje over 20 jaar moet zijn dat dit een compleet plukbare versmarkt is, waar je melk kunt halen, vlees, groentes kunt halen uit de groentetuin die van jezelf is, een voedselbos, bramen, alles wat vanuit natuur kan groeien, dat daar mag groeien.
Ja, we hebben het eigenlijk nog niet echt gehad over de structuur van jouw bedrijf. Ik heb natuurlijk al een heleboel gezien.
Ja.
Je vertelde dat eigenlijk ieder stukje bedrijfsvoering een eigen ondernemer heeft.
Ja.
Je hebt iemand die voor de koeien zorgt, je hebt iemand die voor de groenten zorgt, je hebt iemand die voor de winkel zorgt.
Ja.
Ik denk dat dat ook een interessant onderwerp is om toch nog even uit te leggen.
Ja, dat is zeker heel interessant. Wat wij geleerd hebben naarmate wij ons bedrijf verbreden, dus we hebben een hele succesvolle speelboerderij. En naarmate dat steeds succesvoller werd en ik eigenlijk samen met mijn vrouw al die processen probeerde te doen, merkten wij hoe beter het ene ging, hoe moeilijker het was om het andere beter te laten draaien. Sterker nog, het was zelfs zo erg dat in de beginjaren dat we begonnen met de speelboerderij, al het geld dat we verdienden bij de speelboerderij, daarmee ging het rendement in de boerderij weer. Daarmee ging het rendement van de boerderij onderuit. Dus wat wij. Ik vergelijk onze boerderij eigenlijk maar met een grote tafel zonder poten, waar ik met knieën en handen onder zat om hem in balans te houden. En toen stapte Rianne met haar baan als jeugdverpleegkundige bij de GD. Toen kwam zij aan de andere kant zitten en zei van, ik doe de hele speelboerderij. Ineens zag je dat alles een versterkend effect kreeg en dat die tafel veel stabieler werd. Want op het moment dat ik bij de speelboerderij ben om gasten binnen te laten en er is niemand bij de koeien om te kijken hoe het goed gaat met de koeien, dan laat je ergens een steek vallen. Nou ja, dat is dus wat wij ook ter lijve hebben ontdekt. En toen hebben we gezegd van, hey, ons bedrijf wordt zo breed, te breed voor mijzelf om dat allemaal goed te doen. Laten we gaan kijken of we mensen kunnen vinden die het leuk vinden om mee te werken aan onze boerderij. En hoezo is het nou zo dat een ondernemer met liefde 80 uur per week maakt en nooit en dat met liefde doet? En dat een werknemer surft op de baas en de baas altijd op de werknemer. Wat is daar nou de psychologie achter dat die ondernemer zo veel wil doen? Nou, wat hebben we gedaan sinds januari 2024, dus echt nog maar kort geleden, hebben we van het exploitatiegedeelte hebben we een coöperatie gemaakt. En dat houdt in eigenlijk dat diezelfde tafel waar ik het net over had, dat daar meerdere mensen aan zitten nu. Dus we hebben nu Daan, die doet de boerderij. En die is zelf verantwoordelijk voor het resultaat van die boerderij. Wij helpen hem natuurlijk. Natuurlijk in alles om dat zo goed mogelijk te doen. Maar hij is verantwoordelijk. En we hebben Iris voor de tuin. We hebben Rianne voor de speelboerderij. Ik mag het geheel doen. En we hebben Hilde voor de winkel. En iedereen heeft zijn eigen bankrekening courant.
Ook voor het restaurant.
En een pak voor het restaurant. En iedereen heeft zijn eigen bankrekening courant. En krijgt ook allemaal een basisloon. Zodat ze zich geen zorgen hoeven te maken over, kan ik mijn auto betalen of mijn huur of mijn eten kopen. En alles wat ze beter doen op die bankrekening verandert, dat wordt gedeeld. 50% gaat terug het bedrijf in, zodat we een nieuwe keuken kunnen kopen of een kas kunnen investeren. Hè? Dus dat geld wordt gebruikt om het bedrijf gezond te houden. 25% van de winst is rechtstreeks voor jou als ondernemer van die tak. Ja, en de vierde 25%, want we hebben nog eentje te verdelen, die komt op tafel te liggen. En die wordt verdeeld onder iedereen. Dus als jij een verlies maakt met jouw 25%, dan moeten wij eerst allemaal die vierde naar jou toeschuiven totdat dat verlies weg is. En daarna wordt die 25% verdeeld evenredig onder iedere ondernemer die meedoet. De reden daarachter is, we moeten als we elkaar de bal durven toe te spelen, omdat jij het beter doet, dan hebben we er allemaal wat aan. En als je een korfbalwedstrijd zou willen winnen, dan moet je goed samenspelen, zo snel mogelijk, om uiteindelijk de wedstrijd te winnen. Nou, dat is het vergelijk wat wij gebruiken dus bij ons op de boerderij. We hebben dus 5 jong mensen aan tafel zitten, die allemaal die tafel omhoog houden. En met z'n allen zijn we dus sterk. Dus als jij een maandje uitvalt, is er eigenlijk geen probleem om dat goed te doen.
Ja.
En daarmee hopen we dus eigenlijk dat al die bedrijven op zich een succes worden door met elkaar samen te werken. En hebben wij ineens iets wat los van ons ook kan ontwikkelen. Want eerst zat ik altijd met handen en voeten compleet in het bedrijf om alles maar vooruit te trekken. En nu is dat ineens verdeeld over 5 mensen en gaat dat veel makkelijker.
Ja.
En kan ik weer creatieve dingen doen.
En je noemde ook 1000 mensen als co-eigenaren van het bedrijf?
Ja, we hebben Sinds vorig jaar hebben we obligaties uitgegeven. Want als je het dan over de markt hebt, ineens werd onze rente verhoogd met 4 keer 4. We hadden een rentepercentage van 2% en nu betalen we 6. En dat is dus ook zo'n rattig stukje in een marktafhankelijk systeem. Dat als de bank bedenkt van nou, hè, de rentes gaan omhoog, dus jij betaalt ook maar meer. Dat je ineens denkt van, hé, maar ik doe hier zo mijn best. Waar zal ik ineens 80.000 euro extra weghalen? Want om dat soort bedragen gaat dat bij ons. En toen dacht ik, ja, niet meer voor mij. Dat wil ik gewoon niet meer. Het is belachelijk dat mensen die het geld investeren bij een Rabobank in dit geval maar 1% rente krijgen en ik moet 6 betalen. Wie strijkt die 5% op? En toen zei van, nou, als we nou alles ertussen uit kunnen halen en de mensen weer rechtstreeks kunnen koppelen met tussen elkaar, dan kunnen we die 5% er gewoon helemaal tussen uitskippen.
En kunnen mensen nog meedoen op dit moment?
Ja, ze kunnen nog meedoen. We hebben nu 560 verkocht van de 1000 die we uit hebben gegeven. Nou, daar zijn we super tevreden over, want dat is in een jaar, half jaar gelukt. En als je kijkt wat dat ons brengt, nog veel meer alleen al dan geld. Maar de liefde en het vertrouwen en de ideeën, ja, dat is onbetaalbaar. Ja.
En waar kunnen mensen informatie vinden?
Over? Bij ons op de website of op de Bloei Foundation die we ervoor op hebben gezet. Want we hebben het wel direct zo aangepakt dat andere boeren die dat willen, dat kunnen kopiëren waar ze willen.
Dus boerbart.nl?
Ja, Boerbart, daar vind je alles op. En dan kun je scrollen naar de Bloei Foundation die we daarvoor op hebben gezet. En als jij als boer dit zelf ook heel graag wilt, we hebben er ook een pagina bij gemaakt van zelf doen, waarin ik van A tot Z heb uitgeschreven wat voor stappen we hebben ondernomen om zelf ook een relatie aan te gaan met mensen die geld willen uitlenen en geld willen lenen, zodat jij op een duurzame manier een boerderij kan bouwen die bijdraagt aan de wereld.
Super.
Is dat een mooie eindiging?
Zeker.
Ja.
Dankjewel. Wil je meer weten over de ecologische en gezondheidsaspecten van vee en vlees? Kijk dan op leefstijlretraites.nl of volg deze podcast.